week 5 van een serie die is gaan heten A Trip Up Future Lane. 5 weken geleden de aankondiging dat we geloven dat God ons opnieuw aanmoedigt om te kijken naar het beloofde land wat hij ons gegeven heeft. En aanmoedigt om daar ook in te graven, in te onderhouden, daar vrucht voor te laten komen. Misschien denk je, ja, dat heb je al een paar keer gezegd, maar als je in die putten zit, zoals Esek en Sidna, voor je het weet, draait het om de put. Daar draait het niet om. Het draait om, God zegt, ik geef je een beloofd land. En de oproep was van, en ben je daar nog volop in bezig, of ben je aan het managen wat er na corona nog van over is? En het proces waar we doorheen gaan, heeft niks te maken met, je moet per se bij iedere put stilstaan. Heeft te maken met beloofd land en leven wat daar gaat stromen en wat daar voort gaat komen. En als je het doel niet voor ogen houdt, vind ik die putten behoorlijk deprimerend. Jullie ook? Dat bedoel ik. Dus hou het doel alsjeblieft goed voor ogen. Daarom heet het ook A Trip Up Future Lane. Dit gaat over de toekomst die God heeft voor en door ons. In dit deel van de serie, want er gaat ook nog wel een ander deel komen, schat ik. Want hier zitten we nog wel even. Maar in dit deel beperken we ons tot Genesis 26, het leven van Isaac en de bronnen die hij graaft. 4 weken geleden zijn we begonnen met de bronnen die de vader jou geeft. Isaac graaft zelf de bronnen van zijn vader open en geeft ze de oorspronkelijke namen. En er staat letterlijk dat hij dat doet en dat dat niemand anders dat kan doen. En dat zijn bronnen die de vijand door de tijd heen dicht heeft gegooid met modder. Zowel in de geschiedenis als voor onszelf. We hebben hier toen schepjes neergelegd en we hebben gezegd, maak daar een persoonlijke daad van. Ik wil dit besluit gaan nemen, dat ik ze open wil graven. En als je dat niet gedaan hebt, wil ik je van harte aanmoedigen. En de modder, dat zijn de leugens, de teleurstellingen, de ontmoedigingen van de vijand. Die zorgen dat die bronnen verstopt zijn. En ook al zitten we verder in de serie, God nodigt ons uit om die bronnen die hij gegeven heeft en die vijand heeft dichtgegooid, daarmee rooft hij het leven opnieuw open te gooien. En ik geloof dat dat een continu proces is. Ik heb er op die bewuste zondag zelf een paar benoemd. En daar ga ik straks nog even op terugkomen aan het einde van deze preek. Maar dit is niet iets van, oh, dit heb ik gemist. En dus, God heeft jouw persoonlijke bronnen gegeven. En ik geloof dat hij aan blijft moedigen en zegt, sta niet toe dat dat gestopt is met stromen, doordat de vijand ze volgesmeerd heeft met modder. Nogmaals, ik kom straks nog even op een paar van die bronnen terug, althans voor mij van een persoonlijke. 2 weken geleden waren we bij Esek. Esek is de bron van de twist en Jacob loopt weg van die bron. Hij kiest ervoor om zich te richten op het volgende wat God geeft en vervolgens gaat hij niet het gesprek in. En we hebben gezien dat daar waar of dat je wel de twist ingaat, dat het wordt, drinken wordt uit een bittere bron. Een bron waar de vijand je uit voedt. En we hebben gekeken naar welke bron wil je uit drinken. En dat is de eerste keer dat 2 Korinthe 12 voorbij komt. Mijn genade is u genoeg. En toen nog oppervlakkig. En de week daarna, vorige week, zaten we bij Sidna. En Sidna betekent strijd of worsteling. En hier wordt het persoonlijk. Dit is de derde keer dat er een moment is waarop dat Isaac weggejaagd wordt. Eerst bij Abimelech, toen bij Esek. En dit is de derde keer. En de put is gegraven en hij geeft goed water. En hij wordt weggejaagd. En hier wordt het persoonlijk. Zeg, hoezo ik leef in een belofte van God? Hoezo ik geef je een beloofd land? Hoezo ik zal voor je zorgen? Hoezo ik zal voor je zegenen? Sorry Heer, maar overal waar ik kom word ik weggejaagd. En daar waarop dat ik leven zie, pakken anderen het af. U zou toch voor mij strijden? En hier wordt het de persoonlijke worsteling. En hij zit midden in de worsteling van belofte versus realiteit. En we hebben met elkaar gekeken dat ook wij die Sidna's kennen in ons leven. De plaatsen waar dingen anders liepen. De plaatsen waar of dat beloftes niet uitkwamen. Of er nog niet uitgekomen zijn. Laten we hem zo noemen. En het vervelende van Sidna is, Sidna kan je niet bij weglopen zoals bij Esek. Sidna moet je doorheen, samen met God. Hoe? Door zijn genade te omarmen. Mijn genade is u genoeg. En weet je, die week zijn we er dieper op ingezoomd. Dan hebben we gekeken naar wat Wim net zei, de beroemde doorn van Paulus. Ik heb geen flauw idee wat het was. Weet je wel, wat ik ook trouwens tof vind, is dat er staat dat hij hem heeft. Er staat niet dat God hem gegeven heeft, hij heeft hem. En Satan misbruikt hem. En hij trekt zijn eigen conclusies en God zegt, ik hef het niet op. Want mijn genade is jou genoeg. En komen op die plek. Hoe doe je dat? Weet je, genade staat tegenover veroordeling. En als ik zeg, Heer, uw genade is mij genoeg, dan hef ik daarmee het oordeel op. Weet je wie het beste is in een oordeel over mij vellen? Ik. Ik ken dat beter dan jullie allemaal. Echt. Ik sprak vorige week iemand, en Marianne zat ernaast, een Amerikaan. En die zei heel bescheiden, ja, my superpower is... En die begon vervolgens te vertellen waar hij goed in was. My superpower is mezelf aftuigen met dingen die misgingen. Mezelf veroordelen met dingen die beter gekund hadden. En weet je, en dat is niet om er een karikatuur van te maken... Dat gaat soms maanden goed en soms zit ik op een punt dat het me klein houdt. En dat het me in de weg zit. En dat worden de sitna's. Heer, dit punt ga ik nooit meer komen, ga ik het straks over hebben. Ik denk er niet in, er zit heel veel straks in. Hè? Maar dat... ik vind het nu al een oncomfortabele preek. Vooral voor mezelf. Allemaal niet gepland. Dat is wat ik er net bij schrijf. Maar weet je, dit gaat over... ik omarm uw genade. En in het omarmen... zet ik de veroordeling buitenspel. En we hebben door de tijd heen... de laatste 2 weken... wat voorbeelden genoemd over Essex en over sitna's. En hoe je bij twist weg kan lopen, maar hoe het soms een sitna wordt waar je doorheen moet. En vorige week sprak Rien buiten de deur in een andere gemeente. En de week daarvoor zei hij, Martin, het is nog een sitna waarvan ik de indruk heb dat het goed is om hem te delen. Maar tegen die tijd dat ik weer in de rang ben, ben jij al bij Rehobot. En zeg maar, hij is te belangrijk om niet te noemen. Rien, wil je hem even delen met ons?
Goedemorgen. Ik heb het opgeschreven, Martin, anders raak ik de draad een beetje kwijt.
Goed zo. Dat doe ik nooit.
Nee. Een sitna kun je soms ook tegenkomen in de kerk, in de gemeente van Christus. En daar zijn wij doorheen gegaan. En dat wilde ik graag delen met jullie. Van een Essek kun je weglopen. En dat deden wij met het idee van, nou, dit laten we achter ons en we gaan opnieuw beginnen. Alleen niet ons realiserend dat... die worsteling in ons hart zat. En daar kun je niet van weglopen. Dus ongeveer 2016 kwamen wij hier binnen. Nadat wij geconfronteerd waren met de invloed van macht en geld... en belangrijkheid in de kerk. En zo kwamen we hier. En we voelden ons enorm onveilig. Ondanks dat veel mensen zeggen... deze gemeente is een warme deken, hadden wij zoiets... waar is het eigenlijk nog veilig? Maar goed, we mochten hier komen schuilen van Martin en Marjan... en dat deden we ook graag. Maar we zaten vol met een gevoel van wantrouwen naar God... naar mensen en naar onszelf. En het gebeurde nog alles dat we niet de afslag Kralingse Zoom namen... maar dat we doorreden naar de Hoek van Holland... daar lekker door het water liepen en een kopje koffie dronken... met een stukje appeltaart en weer naar huis gingen. Dat was voor ons de zondagmorgen. En de worsteling, ja, wij dachten, daar komen we wel doorheen... maar zonder het te weten... kan Martin soms een beetje irritant zijn. En die wakkerde die worsteling nogal aan. Want in het begin dat wij hier waren... had jij het over het afschaffen van het tempelmodel. En dat de gemeente geen tempel is waar een heilige man heilige dingen doet... maar dat de gemeente van Christus het lichaam van Christus is... en dat het niet een metafoor is, maar de realiteit. Wij waren volledig tevreden met een plek waar een heilige man heilige dingen ging doen. Zodat wij konden zitten en toeschouwen. Maar wij werden opgeroepen om een deel van het lichaam van Christus te zijn en onze plek in te nemen. Ik had voor mezelf het gevoel, laat mij maar een blinde darm zijn of een verstandskies. Daar kun je makkelijk zonder, kun je gewoon doorleven zonder dat een ander jou mist. Wij hadden schade opgelopen, namelijk door leden van het lichaam van Christus. En hoe kun je dan zelf een onderdeel daarvan worden? Een ander idee wat Martin kreeg, laten we gaan bidden in groepjes. Als je je niet veilig voelt, is dat de meest kwetsbare plek waar je kunt zijn. Want bidden, dat doe je samen met hem. En dan kun je niks verborgen houden. Mijn gebed bestond uit die tijd vaak alleen uit het noemen van één naam. Jezus. Dat was het. Meer had ik niet te bidden. En toch werden we opgeroepen om een deel te worden van het lichaam van Christus... en deel te nemen aan die gebedsmomenten. 5 jaar zaten we hier zo... En toen was er een zekere George Zichterman, die heel nauwgezet naar Gods geest luistert. En die na de dienst naar mij toe komt en tegen mij zegt, ik wil met je bidden. En hij had een beeld gezien van God dat hij al biddend een doorn uit mijn keel mocht wegnemen. Zodat ik weer vrijuit zou kunnen gaan spreken. Ik weet niet of je het zelf nog weet, Jos, maar het was een enorme zegen op dat moment. En daarna konden we samen stapje voor stapje op weg naar herstel gaan. En in een stukje ruimte komen in ons leven. Nou, waarom vertel ik dit nu? Niet om hier een fantastisch verhaal te vertellen, maar omdat het belangrijk is dat we die modder gaan opruimen waar Martin het over heeft. Ook als we die modder binnen de gemeente van Christus hebben opgelopen. Zodat we onze beloofde land kunnen innemen, onze plek kunnen innemen in het lichaam van Christus. En ik wil je bemoedigen als jij hier zit en je denkt van nou, dit lijkt een beetje op mijn verhaal. Of ik heb ook dit stukje pijn of worsteling meegemaakt of zit daar middenin. Vertrouw op God. Hij is trouw. En het lichaam van Christus functioneert niet omdat wij allemaal zo fantastisch zijn, maar omdat het zijn lichaam is. En sinds wij hier gekomen zijn in deze gemeente, is deze gemeente geen volmaakte gemeente meer. Maar wel een hele veilige plek. Dus geloof dat en vertrouw erop dat je niet een aanhangsel bent, maar dat je werkelijk een deel van hem bent. Dus als je hier zit, ga die worsteling niet uit de weg, maar ga hem aan met God en met mensen die je vertrouwt. En geloof dat Gods timing perfect is en dat hij vriendelijk is, dat hij jou niet dwingt, maar wel van harte uitnodigt om deze route met hem te gaan. En daar wil ik je mee zegenen.
Dankjewel. Behalve dat ze hier in de gemeente zitten, is dit ook mijn leukste zwager. Of nee, dat is Lennart. Oh nee, dat is... Hier had ik over nagedacht. Kijk, thuis gaat hij op. Ik zeg tegen Lianne altijd, je bent ons leukste kind. Die gaat helemaal goed. Weet je, het is kostbaar om dit soort dingen niet abstract te laten zijn. Zo makkelijk kan je erover praten en blijft het abstract. En als je hier zelf doorheen gaat, vind ik ook dat er een soort recht van spreken ontstaat. Been there, done that. Weet je, in de maatschappij hebben we de ervaringsdeskundigen. En mensen die we laten spreken van, ik ben hier geweest. En daarmee komt er ook iets. Weet je, soms vertellen mensen dingen. En die zeggen, ja, begrijp je dat? Dat kan ik niet begrijpen, tenzij ik er niet doorheen geweest ben. We staan soms naast mensen die lijden meemaken in dit leven, wat wij nog niet meegemaakt hebben, waarvan ik ook zo hoop dat we het nooit mee gaan maken. En dan kan je daarnaast staan, maar je kan maar ten dele begrijpen wat iemand zegt. Je kan begrip opbrengen voor, maar als je nooit op die plek geweest bent, is het onmogelijk om te begrijpen waar iemand doorheen gaat. En dit zijn van die momenten, als je zegt, ik ben hier doorheen gegaan, dan kan je verder spreken dan alleen de theorie. Dan kan je voor jezelf zeggen, dit is wat er gebeurd is. En ook al zou het zo niet moeten zijn, maar ook in het lichaam van Christus zijn er ESEC-bronnen. Bronnen van twist. En net wat Rien zegt, daar kan je van weglopen. En sommige worden sitna's en daar kan je niet van weglopen. En dan moet je doorheen. En nogmaals, de manier om er doorheen te gaan is, mijn genade is voor jou goed genoeg en meer dan genoeg. Omarmen en op die plek komen. Vandaag gaan we naar Rehoboth. Rehoboth is als het ware het scharnierpunt in de geschiedenis van Genesis 26. Hier neemt de geschiedenis een goddelijke wending. Voor die tijd was het Isaac die de dingen deed. Isaac die in die belofte op zoek was. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Isaac die weggejaagd werd. Isaac die graaft. Isaac die de wandel bepaald. Weliswaar op basis van wat God hem zegt, maar hij is heel erg zelf aan het zoeken. En hier neemt de geschiedenis een goddelijke wending. En die wending kan pas ontstaan als hij bij ESEC en bij Sitna geweest is. En deze vind je misschien wat overdreven of kinderachtig, maar ik ga hem toch noemen. Lang geleden werd gepland dat onze kids vandaag in de rivier zouden zijn en we weten dat er dan een hele club meegaat. En dan kom je in zo'n serie en ik had zoiets, kak! Ik wil niet dat een heel deel van de gemeente bij Sitna blijft hangen en Rehoboth mist. En hier komen jullie in het spel, praat elkaar bij. Nee, ik meen het serieus. Zorg dat je elkaar meeneemt. We're in this together. En hoezeer ik het ook leuk vind dat dat gebeurt, aan de andere kant had ik zoiets, Want dit is het scharnierpunt. Weet je wel, hier komen we weg bij de bronnen van twisten, van frustratie. En hier gaat God ruimte geven. En als je zegt, die mis ik. En volgende week val ik in. Dan mis je het scharnierpunt. Dus als je volgende week iemand ziet die er niet was, duik hem op zijn nek. Zeg, heb je Rehoboth gehoord? Want deze mag je niet missen. We gaan met elkaar lezen, Genesis 26. Ik lees opnieuw het hele stuk en het gaat alleen maar over het laatste deel vandaag. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Belangrijk, hij is ze niet een beetje gaan veranderen. Het is wat het is. Ondanks ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en ze troffen er een bron aan met helder water, levend water. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaacs herder en zeiden, dat water is van ons. En omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. En toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. En hij noemde hem daarom Sitna. En Sitna betekent worsteling. Daarna trok hij verder. Als je de uitkomst van het verhaal weet, is dit logisch. Maar ik heb mateloos respect voor deze volgende zinnen. Na weggestuurd te zijn door Abimelech, na Esek en na Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Jongens, ik had hier zo klaar mee geweest. Hierover ontstond geen oneenigheid. En hij noemde hem Rehoboth, want hij zei, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen we ons uitbreiden. Na Sitna trekt hij verder en hij graaft opnieuw een put. Weet je, Sitna's hebben het in zich om de plaats te worden waar je gegijzeld wordt als gelovige, als volgeling van Christus, als deel van het lichaam. Sitna's hebben de potentie om verzurend te werken. Om een plaats te worden waarvan je zegt, na dit nooit meer. Of om een plaats te worden waarvan je zegt, sorry, dit deed zo verschrikkelijk veel pijn. Ik ga me nooit meer zo kwetsbaar opstellen. Sitna is de plaats waar innerlijke geloftes ontstaan. Ken je het fenomeen innerlijke gelofte? 4 kennen het. Voor degenen die het niet kennen. Een innerlijke gelofte is iets wat jij met je vrije wil, die zelfs God tot in de eeuwigheid en daar voorbij eert, voor jezelf vastzet, jezelf belooft en vervolgens daarna gaat leven. En heel vaak hebben we zoiets van, we bidden of de Heer de gevolgen ervan weg wil nemen. En het simpele feit is dat dat nooit gaat gebeuren, omdat het tot stand is gekomen door een belofte, een gelofte, een besluit wat je zelf genomen hebt met jouw autonome vrije wil, waarvan God zegt, die heb ik jou gegeven en die eer ik. En dit zijn de plaatsen, ik zal nooit meer kwetsbaar zijn. Mij gaan ze nooit meer zo raken. Die en die persoon ga ik nooit meer vergeven. Sorry, maar als het ooit nog een keer gebeurt dat ik in dezelfde situatie ben, ben ik weg. Oh, ooit heb ik in die bediening gefunctioneerd. Daar ben ik zo op mijn ziel getrapt, mij niet meer bellen. En het zijn innerlijke geloftes die je zelf aflegt en die de grootste drempel worden om er weer overheen te komen. En die vervolgens de vijand misbruikt. Die kan je daar zo mee aftuigen. En als je in cleansing stream, later stromen van leven, wel eens meegewerkt hebt of er wel eens geweest bent, dan leer je dat dit dingen zijn die je op moet ruimen voordat vrijheid kan komen. Ik verbreek de innerlijke gelofte. Ik herroep wat ik zelf gezegd heb. Want ik wil terugkomen in de ruimte die er was voordat ik deze gelofte zelf neerlegde. Sitna is de plek waar de persoonlijke worsteling een plaats wordt, waar je jezelf buitenspel zet en waar de vijand zwaar misbruik van maakt. En dan komen we op het punt dat hij na Sitna zegt, ik ga opnieuw verder. Hij trekt opnieuw door. Hij zet opnieuw de volgende stap in de belofte die God gegeven heeft. En zegt van, ik weet niet wat er komt, maar hier blijven is geen optie. En hij graaft opnieuw. Deze gast heeft ruggengraat. Dit is vasthouden aan. Dit is zeggen, Heer, met alle teleurstelling, Ik zie geen alternatief. Hier ben ik opnieuw en ik ga opnieuw all in. Nog een keer 20, 25 meter. In de Negev. Onderweg naar water. Weet je, zit na doorworstelen en daarna optrekken naar jouw Rehobot, verandert de situatie niet. Het verandert jou. Het zou heel mooi zijn als ik zeg, nou jongens, als je afgerekend hebt met de sitna's van het leven, dan gaan de harpjes spelen en dan worden uit de hemel de rozenblaadjes gestrooid. En vanaf dat moment ga ik door het leven, want ik ben een kind van de Heer, alsof er niks aan de hand is. Ik leef in dezelfde gebroken wereld waar dezelfde shitzooi gebeurt als voor mijn sitna. Ik leef in dezelfde gebroken wereld waarvan ik iedere dag gebrokenheid tegenkom, waar de vijand misbruik van maakt. En het mormel doet niet anders dan stelen, roven, slachten, plunderen. En hij kan niks anders. En dat zal hij blijven doen totdat de Heer terugkomt. Ja, maar wij zijn meer dan overwinnaars, klopt. De uitkomst staat vast. Maar dat betekent niet dat ik in dit leven niet gewoon te maken heb met de gebrokenheid waar ik doorheen moet. En Rehobot is niet zoiets van, nou, dan trekken de wolken op. En dan komt er een hemelse ruimte waar nooit geen plaats meer is voor sitna. Rehobot doet iets in jou. Rehobot verandert de situatie niet. Rehobot is oké, okay, je komt op de punt waarvan ik zeg, Heer, uw genade is mij genoeg. No matter what. Uw belofte staat vast. No matter what. U zal ik prijzen. Nochtans. Habakkuk. Ook al zal er niets meer zijn, nochtans zal ik prijzen. Nochtans zal ik me verlustigen in de Heer. Omdat u God bent en de gebrokenheid van deze wereld nooit het laatste woord heeft. Rehobot verandert de situatie niet, Rehobot verandert jou. Uw genade is mij genoeg, brengt je op een punt van overgave. Hadden we veel woorden voor in de voordienst. Niet te verwarren met fatalisme. Er is een groot verschil tussen overgave en fatalisme. Overgave zegt, Heer, uw genade is mij genoeg. Ik omarm dit ten volle en ik geef me over aan de leiding van u in mijn leven. Fatalisme zegt, ja, het zal wel. Ik zal het wel zien. Hoor je het verschil? Overgave is actief. Overgave strekt zich uit naar de volgende bron. Fatalisme zegt, ik ben er klaar mee. Uw genade is mij genoeg, breng je op een punt van overgave. Weet je, fatalisme maakt ook cynisch. Zeg, ik doe niks meer, het heb toch geen nut. Telkens als ik water vind, is er wel iemand die ermee aan de haal gaat. Oh, ga jij nog graven? Nou, veel succes, Kees. Ik kan je vertellen, het is geen feest in het koninkrijk. Ken je het stemmetje? Ik weet nog dat wij ooit, helemaal vol van de Heer, net na mijn bekering was, we gaan gemeente stichten. En ik kwam mijn voorganger tegen die al 15, 20 jaar op de teller had staan. En ik zie het hem nog doen. Zo, dus jij wil een gemeente stichten. Ik zou je vast één ding vertellen. Het is niet rijk in het koninkrijk. Dan denk ik, oh, dat is een goed begin. Dus ik hoop dat je spaargeld hebt, want het is niet rijk in het koninkrijk. Ik denk dat hij hem 4 keer herhaald heeft. Wij gingen terug naar huis. Hadden ze iets. Dit is de manier om echt te zeggen van, ja, ik heb er zin in. Duidelijk iemand die nooit weggetrokken is bij sitna. En waar de vijand misbruik van gemaakt heeft. En waar verzuring plaatsgevonden heeft. En waar bitterheid wortel geschoten heeft. Weet je, overgave is iets totaal anders dan fatalisme. Overgave zegt, ik wandel in de voetstappen van u. In de wetenschap dat u een beloofd land voor mij heeft. En in die wandeling loop ik weg van twist, overwin ik samen met u persoonlijke worstelingen bij sitna, door me vast te klampen aan uw genade, want uw genade is mij genoeg en daar geef ik me volledig aan over. En op de plaats van overgave heeft de Heer ruimte. Ruimte om ruimte te maken. Weet je, deze moet je allemaal even onderstrepen. Dit nu'tje. Want zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven. Dit is waar God aan zet is. Dit is waar of dat hij, en nu is hij aan zet. En niet de uitkomst van mijn worsteling. Niet de uitkomst van de twist. Niet hoe ik omga. Hij is aan zet. Dit is de plaats van overgave. Weet je, als je naar die sleutelwoorden kijkt, het lijken kleine woordjes, maar dan krijgt het zijn tonatie die het hoort. Nu heeft de Heer ruimte gemaakt. Niet ik heb de twist gewonnen, niet ik heb me er bovenuit geworsteld. Nee, op de plaats van uw genade is mij genoeg, valt alles weg behalve uw genade. En nu is hij aan zet en heeft hij vrij baan. En let op, dan staat er niet, nou, nu kunnen we eindelijk eens lekker drinken van het heldere water en dat hebben we verdiend. Daar hebben we recht op. He, eindelijk is een beetje zegen voor ons. Er staat iets heel anders. En daarvoor moeten we even een woordstudietje induiken. Want NBV vertaalt dat niet zo heel duidelijk. Ik ga je meenemen naar NBG. In NBG staat een zodatje. En als er een zodatje staat, dan betekent dat dat hetgeen wat daarvoor staat een doel dient wat na zodat staat. Jullie kijken me aan, waar heeft hij het over? Ik doe mijn paraplu uit, zodat ik droog door de regen kan. Toch? Zodat heeft altijd oorzaak en gevolg. Dus wat hier staat, is nu heeft de Heer ruimte gemaakt. En dat is niet om lekker achterover te leunen en zeggen van, nou, vanaf dit moment is het dit. Kom maar door, rij mijn schuur maar vol, ik doe mijn mond open en dan kunnen de gebraden kippetjes naar binnen vliegen. Nee, Rehoboth heeft een doel. Hij heeft ruimte gemaakt, zodat. En na zodat staan er een paar woorden die we echt even uit moeten forsen. Want hier, even kijken hoor, hoe staat het hier? Hij noemde het Rehoboth, want zei hij, nu heeft hij ruimte gegeven in dit land. En, nee niks, en, zodat. En kunnen wij ons uitbreiden? Dit klinkt als, nou, nu hebben we eindelijk de ruimte. Weg met die ellendige herders van Esek. Die herders van Sitna, die hebben allemaal het nakijken. En nu kunnen we lekker uitbreiden. Dat staat er niet. Er staat zodat, dus het dient een doel. En dan het woord wat er staat is zodat wij vruchtbaar kunnen zijn. Dat is iets anders dan uitbreiden. Want vruchtbaar, het woord wat hier staat, is vruchtdragen, vruchtdragend zijn. En dan staat er bij aftakken. Als je dit woord uitvorst, gaat dit over vruchtdragende vrucht. Wat er staat is, hier kunnen wij vrucht dragen die op zijn beurt weer vrucht voort gaat brengen. Dit is niet alleen maar de vrucht die ik mag eten. Dit is vruchtdragende vrucht. Dit zit de vermenigvuldiging in van oké, nu kunnen we vruchtbaar gaan zijn voor de tijd die komt. Voor de toekomst. Nu kunnen we een seizoen van vruchtbaarheid ontketenen. En dan staat er bij, en dat kan dan over het land. We kunnen vruchtbaar zijn in het land. Ik zou verwachten dat hier beloofd land staat, of de vierkante meters die toegewezen zijn, of het Gerardal, of wat dan ook. Weet je wat er staat? Er staat de aarde. Kijk, dan heb je visie. Hij zegt, ik ben weggelopen bij Sitna. Twist heeft me niet overwonnen. Bij Esek. Ik heb mijn Sitna overwonnen door mijn vaste klampen aan de genade. En in de omarmen van de genade ontstaat Rehoboth en maakt de Heer ruimte, zodat ik vruchtbaar dragend vruchtbaar kan zijn voor heel de aarde. Dat is wat hier staat. En ik weet niet of dat je nog een klein beetje weet hoe we begonnen zijn. Maar dit was de belofte ooit. Toen verscheen hem de Heer, dit is het begin van Genesis 26, en zei, trek niet naar Egypte, woon in het land dat ik u zeggen zal, vertoef in dit land als vreemdeling, dan zal ik met u zijn en u zegenen. Dat was zijn worsteling bij Sitna, waar is die zegen dan? Want u en uw nageslacht zal ik al die landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik aan uw vader Abraham gezworen heb. En ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En in het nageslacht zullen al de landen gegeven. En met uw nageslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Wat Isaac hier zegt bij Rehoboth is, en nu kan ik in de volheid van de belofte van God gaan wandelen. Nu is er ruimte ontstaan waarin de vrucht van God baan kan breken. En de belofte dat in mij alle geslachten van de aarde gezegend zullen zijn, kan nu baan breken. Vind je dat niet fantastisch? Dit is niet van, eindelijk, hier heb ik recht op. Dit is, eindelijk ga ik wandelen in de bestemming die God me gegeven heeft. En eindelijk zal ik zien datgene wat God als belofte gegeven heeft, wat begint bij hier en nu. Want God heeft ruimte gemaakt. Isaac ziet dat de Heer ruimte gemaakt heeft voor de vervulling van de belofte die God voor en door hem aan de wereld gegeven heeft. En hij ziet dat die vervulling komt nadat hij de sitna's doorworsteld heeft. En dat de Heer hier ruimte voor geeft. Dit is Rehoboth. Rehoboth is de zegen die volgt wanneer de genade van de Heer triomfeert over de worsteling van Sitna. Weet je, dit is later in de geschiedenis, zie je dit bij Jacob. Jacob worstelt bij de Jabok. En in de worsteling zegt hij op een gegeven moment, Heer, maar ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Dit is doorworstelen tot de zegen een feit is. Weet je wie het nog veel mooier zegt? De psalmist in Psalm 118. Psalm 118, vers 5 en 6. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en hij heeft al mijn problemen opgelost en mij een pad over rozenblaadjes gegeven. De Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. Mij op de plaats gebracht van goddelijke ruimte, waar datgene wat is dat hij in petto heeft, plaats kan vinden. De Heer is met mij, ik zal niets vrezen, wat zou een mens mij doen? Dit gaat overkomen op de plaats van overgave en zeggen, Heer, uw genade is mij genoeg. Dit omarm ik en hier wil ik uit leven in de wetenschap dat dat ruimte geeft die voorbij gaat aan wat ik vind, die voorbij gaat aan mijn gelijk, die voorbij gaat aan mijn pijn, die voorbij gaat aan mijn verwonding, die voorbij gaat aan mijn worsteling, die voorbij gaat aan mij en die uw wegen in mij vrijzetten. Dit is Rehoboth. Weet je, God heeft jou en mij een beloofd land gegeven. En dat land is bedoeld zodat jij en ik vruchtbaar, vruchtdragend, vruchtbaar kunnen zijn. En we hebben al die bronnen voorbij zien komen, ik ga ze niet nog een keer herhalen. Maar het doorworstelen daarvan, het leegscheppen van je persoonlijke bronnen, het weglopen bij Esek, het doorworstelen van Sitna, dient maar één doel. En het doel is vruchtdragen in het land wat God ons gegeven heeft. En wat hij van gezegd heeft, ik heb het je toevertrouwd. En hier mag jij vrucht dragen, zodat anderen van de vrucht die jij voortbrengt, zullen genieten en op hun beurt vrucht zullen dragen. Hier ga ik stoppen. En ik kan nog veel meer over Rehoboth zeggen, maar dat gaan we niet doen. Weet je, ik zei net, ik vind nu al een lastige preek. Omdat je kan hierover praten, zeiden we net, en dan pak je de theorie. Maar er zit ook nog zoiets van in de praktijk brengen. Sjors, wil je met de gemeente delen wat je net met mij deelde? De genade.
Mijn zekerheid is uw genade.
Sjors kwam net naar me toe. En hij zei, mijn genade is je zekerheid. Hij draaide hem net om. En ik vind dat een rotstreek van de Heer. Een paar weken geleden in de persoonlijke bronnen, ik heb hem ook genoemd, ben ik naar achteren gegaan en zei, Heer, u heeft een belofte gegeven over het herstel van genezing en de bediening van genezing. Ik weet zeker dat u zei, als je er in balans mee omgaat, zal ik je dit geven. Als geschenk voor de gemeente. Ik heb in die dienst gezegd, ik heb hem achter me gelaten en ik heb hem eigenlijk genegeerd. Maar dit is een oude bron die ik open moet scheppen. Inmiddels zijn we een stukje verder. En zitten we bij, en hoe ga je dit soort dingen dan doen? De genade omarmen. Heer, en ik wil mijn worsteling niet langer mijn worsteling laten zijn, maar ik wil de genade omarmen. En dat had ik voorbereid voor vandaag. En met de wetenschap wat ik zelf in die schaal gelegd heb vorige week, twee weken terug. Ik ben naar achteren gelopen, zei, Heer, hier ben ik doodsbang voor. En de angst dat ik hierin dingen op ga rakkelen die niet gaan gebeuren, leg ik daar neer. Heer, ik heb hier teleurstellingen opgelopen. En ik leg ze daar neer. En dat gaat lekker anoniem, jongen. En daar had ik een prima worsteling met de Heer, tot vandaag. En als we dan zeggen, de plaats van zit naar de worstel is komen, bij uw genade is mij genoeg. En deze man komt en zegt, mijn genade zal een zekerheid zijn voor je. En dat doet hij dan ook nog nadat ik hiermee aan het worstelen was. Ik zeg, Heer, ik vind het haast hypocriet wat ik allemaal schrijf. Want mijn grootste worsteling doe ik in het verborgene. En toen zei de Heer, is het dan niet tijd dat je daarmee stopt? Ga naar achteren, haal een fles olie en ga in de praktijk brengen waar je een paar weken geleden van gezegd hebt, dit leg ik af, als angst. Ik had zoiets van, dat ga ik niet doen, want dit doe ik lekker in de persoonlijkheid. En toen zei de Heer, zo priester, zo volk. Wat betekent, jij gaat voorop. Die pareer ik. Daar ben ik goed in, jongen. Dat is mijn superpower. Vervolgens komt mijn leukste zwager naar me toe. En die zegt, ja, toen we het hadden over voeten op het water, zeg jij wel heel snel, Petrus. Maar ik moest eigenlijk denken aan de priesters die hun voeten in het water zetten bij de Jordaan. Ik weet niet of je geschiedenis op orde hebt. Maar de Rode Zee was een instant wonder en daar gingen ze droog doorheen. En de Jordaan gingen de priesters met de ark op hun nek instaan en er gebeurde geen moer. Althans zichtbaar. En dan zegt de geschiedenis, een heel stuk stroomopwaarts bij Adam stopt de Jordaan met stromen. Als je dan berekent, hebben ze nog 20 minuten staan wachten totdat ze daar voor het eerst iets van zagen. Vraag maar voor die priesters daar gestaan hebben. Zie jij al iets? Nee. Oh. En dan sta je daar dan te wachten op. En toen ik dit alles bij elkaar lag, had ik zoiets, Heer, serieus? En ik ga iets doen waar ik een bloedhekel aan heb. Als je ziek bent in deze gemeente, kom naar mij. En ik ga je zalven. Als je gebrek hebt waarvan je zegt, daar heb ik genezing voor nodig, kom naar mij. En ik ga je zalven. En ik heb er een bloedhekel aan, want ik geloof niet dat de heilige man heilige dingen doet. Dit is mijn genezingsproces. Dit is iets waarvan de Heer zegt, Mart, ik heb je dit gezegd, je hebt het daar in de anonimiteit weggelegd. Als je werkelijk gelooft dat dit is wat het gaat worden, zo priester, zo volk, ga voor en zet je voet op het water. En alles in me schreeuwt, hier heb ik geen zin in, want dat is zichtbaar en dat is meetbaar. En dat staat totdat de Heer terugkomt op het internet. Hij zei, ja, dan heb ik nog een bemoedigingetje nodig. En ik loop naar achteren. En er staat een nieuw flesje, wat ik nu open doe, verzegeld. Wat nog nooit open geweest is. En er staat voorop Abba, Vader. We gaan een tijd van aanbidding in. En dit is niet van, oh kijk mij eens. Dit is, laten we in de praktijk brengen wat of dat we zeggen. Laten we de praktijk bij de theorie voegen. Dit is voet op het water zetten. Ik weet niet welke bronnen jij opengegraven hebt die de vijand dichtgesmeerd heeft. Maar ik weet wel dat hij je heel graag in het verborgen houdt daarover. Mij tenminste wel. Ik weet niet welke sitna's jij doorworsteld hebt. Maar ik heb ze redelijk 1 op 1 doorworsteld. Die bewuste zondag, toen ik angst en teleurstelling over dit specifieke stuk achter in de schaal legde, heb ik tegen Sjors gezegd, Sjors, ik heb je nodig, want ik wil dit onder getuigen doen en niet anoniem. En we hebben het samen gedaan. Trouwens, het is nu 1 grote soep, dat ding. Finander zei vanmorgen, hij schimmelt een beetje. Goed zo. Laat al die leugens maar wegrotten. Lieve mensen, ik wil je aanmoedigen. Omarm die genade. Zeg, Heer, uw genade is mij genoeg. Het woord van de genade zal je zekerheid zijn. Heer, ik wil dat uw genade mijn zekerheid is. Uw genade is mij genoeg, niet mijn theologie. Niet het succes van gisteren. Niet het feit dat ik het allemaal zo goed weet of onder woorden weet te brengen. Kom op de plaats van overgave. Als dit is wat u zegt, hier ben ik. Ik weet niet hoe jouw loopt er tot nu toe uitziet. Maar ik wil je één ding meegeven. Rien getuigde net van zijn worsteling. Misschien heb je het gemist, maar hij noemde 5 jaar. Ik vind dat lang. Ik weet niet waar je in de afgelopen weken mee afgerekend hebt. Ik weet niet wat je achter je gelaten hebt. Ik weet niet welke bron dat je opengegraven hebt. Ik weet niet welke zin naar je doorworsteld hebt. Eén ding weet ik wel. Dit is het proces waarin God ruimte maakt, zodat de belofte van hem voor dit land baanbreekt. En dat gaat verder dan alleen wat ik comfortabel vind. Dit is, jullie zijn mijn lichaam en ik wil helend en genezend aanwezig zijn in deze wereld. Jullie zijn het zout, jullie zijn het licht. Jullie maken het verschil. Jullie zijn het lichaam. Jullie, tot ik terugkom. En waar de vijand ook geroofd heb, ik wil je vanmorgen aanmoedigen. Pak terug. Graaf open. Laat stromen. Gebalanceerd, niet stampvoetend. Maar vastberaden. Met maar één ding. Uw genade is mij genoeg. Blijf in mijn liefde en verwacht mij. Ja? Tijd van aanbidding. Ik wil geen oudste. Ik ga zalven. Jij mag iets zeggen.
Ik las net de laatste regel van hoofdstuk 25. En die viel me gewoon, die ligt gewoon op. Daar staat dat als Abraham overlijdt, dat Isaac gaat wonen bij de bron Rachoiloi, zoiets. En ik dacht, wat zou die betekenen? En daar staat, dat is de bron van de levende die naar mij omziet. Ik denk, wauw, dat is zijn start geweest. Ja. Wonen aan de bron van de levende die naar mij opziet. En van daaruit is hij vertrokken in die zekerheid en heeft hij zijn worstelingen gedaan. Daar waar zijn bonusmoeder, de vrouw die Hagar, de slavin die Abraham nam om zelf de belofte te vervullen, de worstelingen en de afwijzing heeft doorleefd. Haar Sitna werd de bron van de levende die naar je omziet. Weet dat de levende naar je omziet en dat hij je bron is, je begin, je startpunt.
Amen. Thijs, verlos mij. Aanbidding. Dat heeft hij al gedaan. En jongens, als je zegt, ik heb fysiek gebrek of ik heb genezing nodig, kom alsjeblieft naar me toe. En laat me je zalven.